Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen.
Welkom bij People Power Change. Organisaties passen hun manier van werken voortdurend aan. Maar hoe veranderen eigenlijk mensen? Zij zijn het immers die de organisatie vormen. Wij noemen zij de Change Agents. Dat zijn mensen die inspireren door hun manier van doen en anderen hun gedrag te laten veranderen. In People Power Change onderzoeken we hoe die change agents denken, maar vooral hoe ze doen. Hoe veranderen zij organisaties, teams of individuen? En samen met Jeroen Buescher gaan we op zoek naar de geheimen van veranderaars. Vandaag is Dick Veluwenkamp, lid van de Raad van Bestuur van Arkin, te gast. Denk je nou van, goh, wat is dat voor organisatie? Nou, dat is een organisatie die biedt hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg in een grootstedelijke omgeving. Er zitten 11 onderdelen onder, waaronder de bekende Jellyneck Kliniek en de 11 organisaties van Arkin beslaan samen het totale spectrum van de geestelijke gezondheidszorg. Dus, ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren naar de mooie verhalen. Wil jij de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wij zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar People Power.
People Power op New Business Radio.
Mijn naam is Olaf Brett. Met Lifeguard help ik teams en organisaties naar meer energie en betere prestaties. Voor nieuwe ideeën luister ik standaard naar People Power.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
En wat geweldig dat u wederom aan uw oude vertrouwde radio gekluisterd zit. Hier is Jeroen Buescher en welkom bij People Power Change. Waarin wij met change agents of katalysatoren voor veranderingen of mensen die zich verantwoordelijk voelen voor het entameren van verandering binnen organisaties aan het woord laten. En onze grote obsessie is natuurlijk het hoe. Hoe doe je dat dan? We hebben in de studio Dick Veluwenkamp, bestuurder bij Arkin. Een grote groep van allerlei geestelijke gezondheidsinstellingen zoals Glenn zojuist al met ons deelde. En Dick, we beginnen deze uitzending altijd met dezelfde vraag. En jij krijgt hem ook. En dat is, wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
Wat ik nodig heb om te veranderen is gewoon lef. Lef hebben en durf in jezelf hebben. Moed, dat het echt anders kan ook moet.
En waarom voelt het oude dan altijd zo zeker?
Waarom het oude zelfverzekerd voelt, zeker voelt. Omdat, ja, het is comfortabel, maar het leidt niet tot verandering. Er zijn altijd een paar van die momenten dat je in gesprek met iemand bent en denkt van een soort hittepunt, van een dieptepunt misschien ook wel, van, maar zo kan het niet anders. Nu moet het echt het roer om. Het moet radicaal anders.
Ik heb je al eens gesproken. En een mens heeft toch een beeld bij een bestuurder. En sorry Dick. Je voelt helemaal niet als een bestuurder. Een bestuurder dat voelt zoals een kamertje ergens ver weg. En je bent veel te bevlogen en bezeten. Waarom ben je bestuurder geworden?
Omdat het is nooit voor mij een opgezet plan geweest om bestuurder te worden. Het was nooit een plan waarin ik zei van nou, over 5 jaar wil ik het zijn. Wat ik wel altijd gehad heb, is dat ik wil leiden. Ik ben vroeger vaak reisleider geweest. Het zat altijd in mijn hart, in mijn lijf, om met de groep op sleeptouw te gaan. En dat is eigenlijk wel de rode draad die ik in al die jaren dat ik werk, en daarvoor ook, om met de groep op sleeptouw te gaan.
En Arkin, eventjes om dat duidelijk te maken, waar je dan nu in zo'n bestuursfunctie zit, bestaat uit een aantal merken, zoals jullie het noemen. Voor de luisteraar, maak het even duidelijk. Wat bedoelen jullie daarmee?
Nou ja, we noemen het merken, maar eigenlijk gaat het om specialisme. Het gaat om dat een bepaalde groep van mensen, Jellyneck noemde al het voorbeeld, zich kunnen concentreren op een specifieke vraag van een bepaalde doelgroep. Mensen met verslaving, dat is Jellyneck. Maar we hebben bijvoorbeeld Novarum, dat is een merk wat zich richt op mensen te behandelen met een eetstoornis. We hebben ook in Forza, dan gaat het over mensen met, ja, die met justitie in aanraking gekomen zijn, een delict gepleegd hebben, maar dat deden in een situatie, in een psychose. Het valt weer om hele andere, vraagt om hele andere vaardigheden van behandelaren. Het vraagt om een ander netwerk. Het vraagt ook om ander leiderschap.
En past iedereen daarin? Krijg je dan niet dat ik merk 12 bleek te zijn?
We zien dat ongeveer 85-90% van de cliënten die bij ons komen heel goed door een bepaald specialisme behandeld kunnen worden. Dat doen we met een hele goede triage. Dus de huisarts die belt, die mailt, die verwijst een patiënt. En we hebben de beste mensen, de behandelaar aan de voordeur zitten, aan de telefoon, die die eerste triage doen. En dan kijken we ook in overleg met de huisarts. Is het de verslaving die primair voorop staat, dan wordt het Jelinek. Is het een ander probleem, een depressie, dan is het bijvoorbeeld punt P. Maar we hebben ook 10-15% cliënten die zich niet laten leiden door die schotten.
Ja.
En dan is de kunst om dan samen met elkaar te kijken wat is de beste behandeling. En dan doen we vaak in dat een soort co-productie tussen verschillende merken.
Dus geen schotjes tussen de merken.
Zo min mogelijk.
Oké, maar je bent bestuurder en maar we zitten hier in een programma over verandering. En ja, ik weet toevallig dat jij binnen Arkin een oud paard hebt. Dat jij een oud harnas gekocht hebt. En dat jij joelend de hele tijd tegen allerlei windmolens tekeer bent. Want er is iets wat jij je heel erg toegeroepen voelt om te veranderen. Omdat de zorg en ook de geestelijke gezondheidszorg daar heel veel last hebben. Wat is dan die drijfveer?
Ik denk toch wel een diepe ergernis aan de ene kant. Een grote ergernis dat we al 20-30 jaar praten over de regels in de zorg. Over administratie. Over dat medewerkers, of nou om onderwijs gaat of zorg, niet meer hun vak kunnen uitoefenen. En daar werd ik oprecht heel boos over. Het was ruim een jaar geleden dat ik mijn raad van toezicht vertelde wat in de zorgverkoop gerealiseerd was. En ik sloot dat af met de statement van we hebben gewoon hele goede contracten. Die verzekeraars doen het gewoon goed met ons en wij met hun. We hebben gewoon goede afspraken. Maar er is één grote zorg. Hoe zorgen we ervoor dat de mensen die ooit een opleiding gedaan hebben om verpleegkundige te worden of psycholoog, dat hun vak weer volledig kunnen uitoefenen. En dan gaat het over zingeving. Het gaat over je vak kunnen uitoefenen. Het gaat over je professie uitoefenen. En ik zag in toenemende mate ook in gesprekken met psychologen, verpleegkundigen, die toenemende mate wanhopig werden. Maar weet je, Dick, ik kan zo op deze manier niet meer mijn vak uitoefenen. En door met deze mensen gesprek te gaan en te kijken waar gaat het nou in de kern om, zag ik dat we eigenlijk in toenemende mate in een soort fuik terechtgekomen zijn, of we ook later komen, waardoor mensen bij ons zich toenemende mate afvragen. Van een psychiater zei dat tegen mij. Van ja, Dick, ik weet niet meer wat ik ben. Ben ik nou nog psychiater of ben ik een soort administrateur geworden? En dat soort type gesprekken zorgt ervoor dat ik zei van nu moet het echt fundamenteel anders.
En het is een herkenbaar en gekend probleem. En niet alleen in de geestelijke gezondheidszorg, laten we wel zijn. Heb je na dat jaar, hoe komt het? Heb je daar zicht op? Is het vertrouwen jullie je mensen niet als bestuurder? Hebben jullie allemaal managers die eigenlijk allemaal de mensen op de huid willen zitten? Heb je een reden kunnen vinden? Want al snel gaan we op zoek naar de dader.
Mm-hmm.
Heb je hem gevonden?
De dader zijn we met z'n allen. Het is heel gemakkelijk om te zeggen, het ligt aan de boze buitenwereld. Of aan de overheid. Of aan de verzekeraars. Ja. Maar dat vind ik te gemakkelijk. Ik denk dat wij ook als zorginstelling, ook als bestuurder en mijn collega's in Nederland, te weinig gewoon eens echt kijken waar gaat het nou fundamenteel op. En te weinig een hitteschild zijn gaan vormen voor onze eigen mensen. We hebben mensen, vind ik, ook wel een beetje aan hun lot overgelaten. Door alles wat bedacht werd met elkaar, met de goede bedoelingen in Nederland. Ook vanuit de marktwerking. Om dat gewoon zonder een soort zeef goed eens te kijken. Maar is dat nou wel zinvol? Om dat automatisch weer door te vertalen in nieuwe procedures, in nieuwe richtlijnen, nog meer managers, nog meer stafmensen.
Ja, ik kwam laatst iemand tegen die werkte bij kwaliteitszorg.
Ja.
En die had de uitspraak, ja, wij doen zoveel aan kwaliteit dat we niet meer aan kwaliteit toekomen. Dat vond ik wel een pijnlijke uitspraak eigenlijk.
Ja, dat klopt. Maar ook een soort illusie van kwaliteit door te sturen in alle kwaliteitssystemen. Heel veel indicatoren. En voor je het weet ben je alleen nog maar bezig die indicatoren weer te verzamelen. In een rapport vast te leggen en weer op te sturen naar een verzekeraar of naar een inspectie.
Hoeveel tijd gaat erin zitten, Dick? Gewoon even, we houden je er niet aan, maar voor het gevoel.
Nou, voor het
van
uur.
Van de 40 uur dan, hè?
Nou, ja. Van de 40 uur, ik denk dat een kwart hier dan opgaat.
Echt waar?
Ja.
Oh mijn god.
Ja.
En daar produceren we niets mee, hè?
Nee.
Er wordt geen waarde mee gecreëerd.
Dus dat is heel veel verspilling.
Ja.
En dat is waarom ik ook op een gegeven moment zei, tegen mijn eigen raad van toezicht, maar ook naar Den Haag, naar VWS, van ja, ik vind dat er gewoon genoeg geld is in Nederland voor de GGZ. Alleen we besteden het fundamenteel verkeerd. Van die ene euro kan een kwart veel beter besteed worden.
Want hoeveel, als je nou, hè, want je hebt ook een gevoel, want je moet wel wat doen natuurlijk. Mm-hmm. Je moet iets vastleggen. Je moet iets aan kwaliteitszorg doen. Mm-hmm. Waar zouden we mee uit kunnen? Wat zou jij acceptabel vinden?
Ik denk als we het terug zouden brengen tot een... als we een kwart zouden vereenvoudigen, zouden besparen, dan zouden we al heel ver zijn. Ik bedoel, in de zorg in de GGZ gaat ongeveer 5 miljard om in Nederland.
Dat is niet weinig.
Nee, dus ik denk dat ongeveer een miljard.
Echt waar?
Een miljard, als we het echt radicaal anders zouden gaan doen.
En daar gaat het over die regelgeving en die thermometers,
ja,
die niets meer dienen dan zichzelf.
Ja. Ja. Klopt, die zijn doel op zich geworden.
Maar het verschil is moeilijk te zien, hè? Het is, want dat heb ik in het voorgesprek ook al gehoord. Je kan, weet je wel, zoals elke minister weer belooft, we gaan wetten afschaffen. En er blijkt altijd wel weer een common sense ergens te zitten. Of er blijkt altijd weer een interdependentie te zitten. We zitten vast aan anderen, aan regels, aan Europa, aan dit, aan dat, aan dat.
Ja, het is inderdaad, kijk, ik heb ooit een boekje gelezen, dat heet Bureaucratie is als een inktvis. En dat gaat
de denker, hier ook, denkers des vaderland.
Exact, ja. En dat gaat hier ook over. Hè. Het is zeg maar een hyperbol geworden. Hè, ook bureaucratie, net als zeg maar de globalisering. Je weet dat het er is. Je maakt er onderdeel van uit. En je voelt het pas op het moment dat er iets gebeurt. Dus bijvoorbeeld toen in Amerika ook, hè, de huizenmarkt instortte, voelden we op een gegeven moment dat hier het zijn repercussies begon te
dat
krijgen.
Dat we verbonden waren.
Dat verbonden waren. En dat geldt ook voor de opwarming van de aarde. Als we hier een hele hete zomer hebben, of nu weer onlangs heel warm was, ja, dan komt door de opwarming.
Ja.
En met bureaucratie is dat ook. Hey, maar dat geldt voor ons, dat geldt voor iedereen. Ook, we maken er deel van uit. En dat geeft tegelijkertijd ook een beetje de onmacht met elkaar aan, van hoe doorbreek je dat nou? Iets wat zo, wat jij zegt, interdependent is, zo afhankelijk is van elkaar, en doen en laten.
Ja.
Ja. Kijk, dan is Arkin best ook een grote speler. Maar in dit systeemwereld, ik ben een heel kleintje.
Ja, uiteindelijk vind je jezelf altijd weer terug als, ja, slachtoffer van die boze omgeving.
Dat is het gevaar. En dat wil ik voorkomen. Ja. Daar ben ik ook mee aan de slag gegaan.
Ja. Wie zijn de grote bronnen? Daar heb je vast wel beeld op. Jullie zijn het zelf.
We zijn het zelf. Het zijn de alle partijen in de GGZ werken. Van verzekeraars, beroepsverenigingen, gemeenten, de verzekeraar, de inspectie.
Ja.
De overheid.
Ja. Ik heb wel eens een keer een interview met een inspecteur. Dat was binnen het onderwijs. Maar ik vind het mooi om te toetsen. Die zei, ja, je moet zo zien. Wij als inspectie vragen informatie op. Ik vond dat heel inspirerend. Ik werd ook boos op hem. Maar dat zal ik zo uitleggen. Hij zei van, wij vragen inderdaad informatie. En we krijgen 100 pagina's. Maar wat mensen zich niet realiseren is dat we er om 25 hadden gevraagd. Ze verzinnen er heel veel zelf bij. Waarom ik trouwens boos op hem werd, dan dacht ik, waarom zeg je dat niet tegen die mensen die het aanleveren? Maar goed, merk je dat ook? Verzinnen wij regelgeving erbij? Doen we meer dan nodig is?
Absoluut. Toen ik vorig jaar hierover in gesprek ging met de verzekeraars, toen heb ik ook letterlijk gezegd, we hebben ook gewoon boter op ons hoofd. Wij Arkin is ook een systeemspeler, dus we hebben ook heel veel dingen bedacht. Ook het een soort onzekerheidsreductie. Je kunt beter iets te veel geven dan te weinig.
Ja. Dus het is ontregelen is snijden in eigen vlees.
Klopt.
Ook.
Ja.
We gaan deze korte onderbreking eens naar het wezen toe. En namelijk, en hoe pakken jullie dat dan aan?
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
Nog steeds zijn we hier bij People Power in gesprek met Dick Veluwenkamp van Arkin. En we hebben het over ontregelen. En dan in de positieve zin van het woord. En Dick heeft geschetst in welke omgeving wij ons bevinden. En we komen in het tweede gedeelte. En dan willen we het hoe weten. En hoe pakken jullie dat dan aan? Hoe ontregel je de geestelijke gezondheidszorg?
Het begint bij jezelf. Om mezelf te ontregelen. En dat heb ik gedaan door tegen mijn baas, ik heb ook een baas, de Raad van Toezicht, te zeggen van, voor mij de enige reden om bij Arkin te blijven is fundamenteel dit te gaan veranderen. Dus ik stak mijn nek uit zonder te weten precies waar ik mee zou beginnen. Het tweede ontregelen was... dus ik, ging mezelf eigenlijk toch een beetje buiten mijn eigen comfortzone zetten. De tweede manier was om niet zeg maar eerst een stuk weer te laten schrijven. Zelf te schrijven en een vergadering in te brengen. Maar gewoon met een paar mensen in gesprek te gaan. Mijn collega, een paar medewerkers en mijn droom of mijn ambitie te vertellen. Zo, eigen essentie van als die cliënt tevreden is en de zorg is goed geweest, dan is de zorg rechtmatig. Dus alles wat er aan toevoegt of afbreuk aan doet, dan moet er mee stoppen in regelgeving. En toen heb ik dat uitgewerkt in een verhaal, gewoon zonder presentatie. En heb ik een loetje in het ei, buiten de normale setting om, heb ik gewoon 30, 40 behandelaren gevraagd om te komen. Leidinggevende, dwars door de hele organisatie. En heb ik verteld van waar ik naartoe wilde en waarom. En gevraagd dan, hé, wat vind je hiervan? Nou, toen zeiden mensen, hé, eindelijk iemand die opstaat en voor ons wil opkomen. Zonder dat ik al een kant-en-klaar antwoord had. En toen vroegen ze aan mij, ik vroeg aan hen op het laatst na anderhalf uur, wat verwacht u nu van mij voor de komende periode? Toen zeiden ze, Dick, één ding, je rug recht houden. Dat is voldoende. En met daarin ben ik in gesprek gegaan met VWS. Ik heb behandelaren, verpleegkundigen meegenomen aan de top van VWS. Om hen te laten zien en te laten voelen wat de systeemwereld en de regelgeving nu doet in de leefwereld van de medewerker in de zorg. Maar ook als je teruggaat naar die eenvoud en naar vertrouwen en je gaat elkaar aanspreken op uitkomsten van zorgen en tevredenheid, hoeveel, ja, noemen we het, arbeidssatisfactie het gaat geven. Maar dat ook behandelaren tegen het ministerie zeiden van ja, maar als we dat zo gaan doen, dan scheelt mij dat een uur per dag. Dus iedereen raakte ontregeld. Want ook, ik kan me goed herinneren, het departement zei van hé, dit zegt eigenlijk ook heel veel over onszelf. Hè. We hebben ook wat plaatjes gemaakt over een soort dwangneuro's in de samenleving. Hè, om alles maar te blijven controleren, overal grip op te hebben. Liever 10 keer controleren dan 5 keer, of liever 20 keer dan 10 keer. Dus we hielden ook de mensen een spiegel voor. Dus eigenlijk was het niet in plannen, in mooie nota's of adviesrapporten, maar gewoon het goede gesprek te voeren. En van daaruit zeiden ze bij, oké, we willen daar echt ons voor hard maken. En hebben zij ons geholpen om in de goede gesprekken te voeren met de NZA en de verzekeraars. Dus het ontregelen begon eigenlijk bij mezelf. Door
een
ander pad te kiezen. Buiten de normale controlewereld. Bewust de lijnorganisatie te passeren. En ja, echt een heel ander pad te gaan. En dus ook niet de illusie te hebben dat ik in één keer heel Arkin kon veranderen, maar heel klein en compact te beginnen en aan te sluiten bij de leefwereld, bij de behoeften van een groep van behandelaren.
Want jullie zijn heel concreet met een pilot begonnen.
Ja, ik ben ongeveer 120 medewerkers aan mee. Ja.
Binnen een merk?
Verschillende merken. Jelinek. Ja. En Mentrum, maar het gemeenschappelijke van deze twee groepen is dat het gaat om medewerkers, psychiaters, psychologen, SPV'ers, die, waarvan ze niet smog vroeg weten hoe een dag eruit komt te zien. Die heel veel outreachend werken, dus de stad in gaan, naar huis bezoeken gaan, ja, en crisissen tegenkomen en dan moeten handelen. En dan is niet zo killing en frustrerend dat je eind van de dag weer terug moet komen of een paar dagen later naar je werk om per minuut vast te leggen wat je hebt gedaan.
Ik hoor agenten nu juichen aan de radio.
Ja. Ja. En die zeiden van, ja, ik weet het niet meer wat ik die dag precies gedaan heb. Maar je moet bijna opschrijven. Je moet ook opschrijven, goh, ik heb geprobeerd de huisarts te bereiken. Die nam niet op. En dan moet je weer vastleggen in je systeem.
En het bizarre
daarvan ook is dat die minuut ook nog een keer betaald wordt door de verzekeraar.
En als je het niet opschrijft, betaalt de verzekeraar niet.
Exact.
Maar dan moet de verzekeraar, daar komen we alweer, dan moet de verzekeraar, als je dat niet meer doet, dan zegt die verzekeraar, ik betaal niet.
Nee, dat klopt. Dus we hebben dus bewust ook met de verzekeraar ook gezegd van, dat was mijn inzet, dat ik zei, er is genoeg geld. Ik wil laten zien dat ik met hetzelfde hoeveelheid geld, hetzelfde budget, meer waar kan bieden. Dus betere zorg, een betere toegang tot zorg.
Maar jullie krijgen minder rapporten.
Maar minder rapporten. En de eenvoud in de verantwoording op de uitkomsten van zorg.
En jullie zijn dus op een aantal plekken in de organisatie. Ik weet dat er 3.500 mensen bij jullie werken. Ja. Dus dat gaat echt om een heel klein...
Of 120 medewerkers op dit moment.
En een aantal afdelingen die hebben nu een andere manier. En primair over het vastleggen van hun handelingen. Daar gaat het over. Want al die andere reut, daar zijn jullie nog niet eens aangekomen. Dit gaat alleen maar over het vastleggen.
Alleen maar dit deel.
Alleen maar dit deel. En daarvoor moest je al de ministerie, de inspectie, moest je er allemaal al bij pakken.
Driekwart jaar.
Ja. En En sinds hoe lang zijn jullie met die 120 mensen hiermee bezig?
Sinds begin januari.
En hoe gaat dat?
Zeer goed.
En waar blijkt dat uit?
Omdat ik met mijn collega gewoon naar de teams ben toegegaan. Op de locatie op een vrijdagochtend, 2 weken geleden. En dan voel je de blijdschap. Je hoort het. Je ziet het. Waarbij handelaren zeggen van... ik wil nooit meer terug naar de oude situatie. Ik heb mijn werk op tijd af. Ik kan me weer richten op mijn vakinhoud. Ik heb tijd om die huisarts even te bellen.
Om het me voor te stellen... daarvoor was ik eigenlijk een zeer uitgebreid dagboek aan het schrijven. Ja. Elke dag.
Ja.
Hoe lang was ik daar als mee bezig? Van die 8 uur?
Wat ik eerder zei, volgens mij een uur gemiddeld. Hè?
En wat doe ik dan nu nog? Zeg ik nu helemaal? Staat nu alleen maar ik heb gewerkt?
Kijk, een behandelaar die mag je aanspreken. Zijn of haar vak om het behandelplan goed te hebben. En als hij een cliënt gesproken heeft, zoals het heet, een beloop te maken. Dus in het dossier, in het inhoudelijke dossier, vastleggen wat hij besproken heeft, wat hij gedaan heeft.
Welk stapje wil genomen.
Gaat zetten. En dan zegt hij daar, ik heb daar 3 kwartier tijd aan besteed. Punt. Op een natuurlijke moment, op het moment dat hij het verslag aan het maken is, ter plekke. Of direct daarna. Maar dat is wat anders dan aan een ander systeem toe te gaan en nog een keer al die tijd te registreren. Maar de kern van het verhaal is dat de behandelaars zeggen, die tijdregistratie, dat levert niks op. Dat is onzinnig werk.
Dus je zegt eigenlijk, om het heel tactiel te maken, ik word behandeld. Hè, al jaren helpt niks. En we moeten een logboek hebben. Want komt de behandelaar onder de tram, dan moeten we weten waar we staan, wie we zijn. En dan kunnen we ook terugkijken en dan weten waarmee we bezig zijn. Maar die behandelaar moet niet een soort, dus elke 5 minuten moeten vertellen wat hij aan het doen is.
Elke minuut.
Elke minuut. En gaat die verzekeraar dan, krijg je daarvoor uit? Ben je dan nog steeds declarabel op zo'n manier?
Ja, want we nu afgesproken hebben op dit moment. Dat is ook een beetje tactiek van mijn kant uit geweest. Om het achter de coulissen, vanuit de zorgadministratie, financieel, het verder te regelen. Daar heeft de behandelaar geen last van. En declareren we nog via de DBC. Naar de verzekeraar. Want die wil uiteindelijk wel die factuur zien. Het was een brug te ver. Om nu al die stap te zetten. Want eigenlijk wat ik naartoe wil,
is dat je gewoon budget hebt.
Budget en een bedrag per verzekerer in dit geval. Vanuit de optiek van de verzekeraar, that's it. En ik rapporteer of ik leg verantwoording af over de uitkomsten van zorg en de tevredenheid. En laat ik zien dat ik gewoon conform de wetenschappelijke standaarden en de praktijk methodisch werk.
En je wordt iets meer vertrouwd.
En vertrouwd. Dat betekent, ik heb ook niks te verbergen. Dus wat we ook doen is gewoon een verzekeraar uitnodigen om met behandelaar te praten.
En waar het om gaat, merk je cliënt hier iets van?
We zijn nu net 2 maanden bezig. Ik sprak vanochtend de voorzitter van de cliëntenraad en had ik het met hem erover. Hij zei, ik heb nog niet echt nagevraagd bij de cliënten, maar ik voel en zie al en ik hoor ook van de behandelaren hoe blij ze zijn. Dus hij zegt, ik ga er vanuit, ik mag verwachten, maar ik ga ook gesprek met de cliënten. Maar het maakt ook onderdeel uit van dit experiment het komend jaar, om dat natuurlijk veel beter te gaan. Volgen. We hebben ook een soort onderzoeksdesign bijgezet. Vrij eenvoudig. Met een aantal metingen ook. Vanuit voor medewerkers en cliënten. Maar in eenvoud. Om te laten zien dat het ook voor de cliënten. Want dan gaat het uiteindelijk om dat het meer oplevert.
En als we nou naar de spelers in het veld kijken. Want die 3 kwart jaar ging ook over de ja-maars.
Ja.
Want als alle stakeholders, iedereen had gezegd, oh, zo is het eigenlijk veel handiger, dan was het heel makkelijk geweest. Er waren ook bezwaren, er waren ook zaken waar mensen moeite mee hebben. Kan je dat concretiseren? Waar heb je voor moeten knokken?
Nog niet zozeer over dit gedachtegoed, want dat kreeg ik mensen vrij snel in mee.
Dat geloof ik ook.
Daar kun je niet mee oneens zijn.
Nee, dan de praktijk.
Maar de praktijk is inderdaad, net als wij een systeemspeler zijn, geldt dat ook voor een verzekeraar. En de verzekeraar zei ook, toen ik hiermee begon, of begon te praten, vorig jaar april, mei. Ja, maar ja, wij voeren de GGZ best wel doelmatig uit. Want we hebben heel weinig administratieve lasten in de uitvoering van de GGZ. En ja, als jullie dit apart willen, dan weten we niet hoe we dat weer moeten managen bij ons. Want eigenlijk gooide ik zand in hun machinerie.
Je past niet in het systeem.
Ik pas niet in het systeem. Dus dat was een hindernis.
Ja, ga door.
De tweede hindernis is dat ze zeiden van ja, maar als je wil hier wel meedoen, maar dan willen we ook dat je mee gaat doen aan iets als heet horizontaal toezicht. Ook een vorm van verantwoording. Zorg breed, ook voor de ziekenhuizen. Wat heel erg financieel weer gedomineerd is. Wat ik ook niet wil, want dan word ik uitermate ongeloofwaardig. Aan de ene kant in het experiment het op de inhoud van zorg wil hebben en klanttevredenheid. En de andere kant nog mee gaat doen in een soort financieel dominant controlesysteem. En dan waren pittige, maar hele goede gesprekken op metaniveau van waar gaat het nou in de kern om? En daar zijn we uitgekomen. Dat was vlak voordat de handtekening gezet werd onder de contracten. Eind vorig jaar. Dus het was echt wel uur. Want ik wilde ook het momentum niet vergeten als laatste hierover. Om echt begin januari te beginnen.
En waarom zijn de mensen die eraan meedoen volgens jou zo blij?
Omdat zij...
Ja, natuurlijk, ze hebben een uur over. Maar ik denk dat het dieper gaat dan dat.
Het gaat weer om zingeving. Het gaat over dat ze hun... Waar ik mee begonnen ben in mijn gedachten, mijn idee van vorig jaar, dat ze hun vak veel beter kunnen gaan uitoefenen. En minder stress hebben. Meer plezier. Misschien ook meer gevoel van overzicht daardoor krijgen.
En want er komt ook een stuk verantwoording. Want eigenlijk is die regelgeving een soort permanente doe je wel het goede. Je moet je verantwoorden. Er komt ook meer verantwoordelijkheid bij je terecht.
Ja, het gaat om eigenaarschap. Het gaat om dat je ook als behandelaar of behandelteam elkaar gaat aanspreken op wat je met die cliënten doet. Wat je wil bereiken voor de cliënten in herstel of genezing. Dat je elkaar op aanspreekt. Maar ook collectief laat zien aan die buitenwereld wat je met het geld gedaan hebt.
Ja.
Maar op een andere manier.
Ja, uiteindelijk aan alles wat je wendt, neem je niet meer waar. En pas als je het gaat bewegen, dan blijkt ineens hoe waardevol of misschien wel hoe waardeloos het was.
Absoluut.
In het laatste stuk van dit gesprek ga ik me eens afvragen of dat wat we hier ontdekken, wat daar nou is, eigenlijk het wezen van is. En of dit misschien ook op andere branches zou kunnen slaan.
People Power.
De column van onze hartsvriend van People Power Change. Uw aandacht voor Harry Starre.
Dankjewel Jeroen. Deze keer een column die gericht is op het thema van de middag, als ik je goed heb verstaan. En de titel is kenmerkend daarvoor, denk ik, ontregelde zorg. Dit is het begin. We gaan door met de strijd, scandeerden wij in de jaren 70, die in de jaren 60 begonnen. Daarna is de samenleving in handen geraakt van babyboomers.
Van babyboomers, die ooit met trommels door de straten van Amsterdam trokken. Ik zat in de staart. Ze riepen in de tijd waarover ik spreek nog meer dingen. De verbeelding moest aan de macht komen. Dat voornemen heeft op een vreemde manier gestalte gekregen. De macht heeft inderdaad verbeelding gekregen. Arrogante bedweters die het vooral voor anderen beter weten. Moet je mij horen, denk ik dan meteen. Want ook in de staart van de generatie waarop ik spreek, kunnen wij er wat van. De geestelijke gezondheidszorg, de GGZ, zou in het bedrijfsleven een groeisector worden genoemd. In de collectieve sector spreken we dan van een probleemveld. En voor beide benaderingen valt iets te zeggen. Het aantal gebruikers van slaapmiddelen, pijnstillers en rustgevers is in de afgelopen tijd explosief gestegen. Middelen die, als ik de bijsluiters mag geloven, nadrukkelijk bedoeld zijn voor tijdelijk gebruik. Hulpverleners zijn, gewild en ongewild, in dit systeem dealers geworden. Zoals ooit de filosoof Ivan Illich al betoogde, zijn de oplossers van het probleem de medeveroorzakers ervan geworden. Ik ben persoonlijk niet zo gek op de GGZ. Het zijn doorgaans neurotische organisaties die geen maat kunnen houden. Die aanduiding kies ik met opzet. Neuroses zijn vaak begrijpelijke reacties die echter mateloos zijn. Af en toe je handen wassen kan geen kwaad. Het om de 10 minuten doen, dat is neurotisch. In de GGZ zijn ze gaan stroomlijnen en ordenen. En als je dat af en toe doet, kan het geen kwaad. Maar ze kunnen geen maat houden. Alles wordt in het gelid geplaatst. Het wemelt er van de zorgcategorieën. Daarmee volgt het DSM, het handboek voor psychische aandoeningen. Een werk dat mede onder invloed van de farma-industrie en handlangende artsen de omvang van het Nederlandse wetboek van strafrecht heeft gekregen. En die overeenkomst is niet alleen op dat punt treffend. Door het eindeloos specificeren van aandoeningen is er een weerwar van categorieën en specialisaties ontstaan. Waar echte mensen nooit volledig in passen. Het leidt tot voorportalen waarin intakes plaatsvinden die zelden leiden tot toelating, maar vaker tot wachten en doorverwijzing. Geen sector die zo vaak mensen van het kastje naar de muur verwijst als deze. En hoewel het voorkomt dat mensen op de wachtlijst genezen, is het voor ernstige gevallen met samengestelde ziektebeelden desastreus. Een geliefde van mij staat al 6 maanden urgent op de wachtlijst voor een instelling. Onlangs werd ze opgeroepen voor een intake. Als deze heeft plaatsgevonden, zou na circa 2 maanden behandeling plaats kunnen vinden. Tijdens de intake, die 5 uur en vele gesprekken in beslag nam, werden haar verwachtingen getemperd. Toelating was allerminst gegarandeerd. Wellicht zou een andere instelling meer soelaas kunnen bieden. Voorrang levert dat dan niet op. Het betekent opnieuw 3 tot 5 maanden wachten. Zij heeft nog steeds het label urgent. De kans dat haar samengestelde aandoening verergerd wordt, is levensgroot. De behandelbaarheid neemt af. Alleen een zelfmoordpoging kan haar behandeling versnellen. Ze overweegt dat nog niet. De GGZ is niet alleen het slachtoffer van de vele regels voor professionals die erop gericht zijn dat doelmatig wordt gewerkt en waarmee het tegendeel bereikt wordt. De sector is overgeorganiseerd in vaak piramidale organisaties die nog gebaseerd lijken op de organisatieprincipes van leger en kerk en vooruit van de industrie van enige tijd geleden. Een willekeurig voorbeeld, neem Arkin. De naam verwijst nergens naar, althans op de website blijft het onduidelijk. Het werk van marketeers, naar ik vermoed. Of samen met designers, die ik wat beter ken. Of het moet verwijzen naar het Noors, waar het de aanduiding voor een koningszoon is. En dat staat dan trots 36.000 patiënten, 11 klinieken, 3700 medewerkers, 255 miljoen omzet, 70 locaties. Dit lijkt mij een ziektebeeld. De 11 klinieken worden merken genoemd. De opzet, ik moet er kennelijk stil van worden, is vast tot stand gekomen met hulp van adviesbureaus die nu weer klaarstaan om hun werk af te breken. Nou ja, ten dele. Want aan de piramide wordt geen afbreuk gedaan. De organisatie als jongensdroom, een toren bouwen die van verre kan worden gezien. Ik deed dat vroeger ook. Wij zagen het al bij banken, woningcorporaties en bij de nationale politie. Groter, groter, grootst. Ze doen bij Arkin de corporate wereld na. Met een holding. Dat is nu een naam die wel aangeeft wat het is. Een holding. En dat is mijn voorspelling. Ze gaan voor een groot deel gebukt onder hun eigen complexiteit en zelf ingestelde regels. Eerst de monster baren en dan klagen over zijn gedrag. Het gaat nog verder. De sector is overgeprofessionaliseerd. Dat leidt tot structurele personeelstekorten. De eisen aan professionals nemen verder toe. En een heel circus van opleiding is ontstaan waarmee niet alleen de kosten worden verhoogd, maar ook de tijd voor zorg wordt verminderd en de toetredingsdrempels worden verhoogd. Inschakeling van ervaringsdeskundigen vindt nog maar mondjesmaat plaats, terwijl er indicaties zijn dat dit effectiever zou kunnen zijn dan mateloos doorprofessionaliseren. Veel organisaties zijn de weg kwijt. Ze zijn zich te buiten gegaan aan overleggen, eindeloos afstemmen en het creëren van schijncontroles die veel hinderen en weinig bewerk. Angst om het verkeerd te doen vertraagt. Men lijkt drukker met afwijzen en aanhouden dan met instappen en zorg verlenen. Maar wie eenmaal in zorg is, heeft er vaak de grootste moeite mee om weer uit het systeem te komen. De GGZ begint zo op een belegerde vesting te lijken. De patiënten en de professionals die erin zitten willen eruit. En de patiënten en aankomende professionals die willen erin. De opgave is de weg terug te vinden. Het gaat niet om innoveren. Maar om weer te doen wat de bedoeling was. Normaal doen. Het is om gek van te worden.
Dankjewel, Harry Starre.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
En je luistert nog steeds naar People Power Change in gesprek met veranderaars die zich druk maken om dingen mooier, beter en leuker te maken. En ons onderwerp en onze gast van vandaag emotioneert, zou ik bijna zeggen, onze columnist. Opvallend, Harry ging nogal tekeer en noemde jullie bij naam Arkin, Dick Veluwenkamp. Uh-huh. En eigenlijk zijn betoog van één stuk oppakkend. Is een gedeelte van die regelgeving ook niet de zelfoverschatting van die mensen die er zo'n grote organisatie van willen maken? Is dat creëren we het probleem door, moeten we niet gewoon decentraliseren en die professionals hun gang laten gaan en weg met Arkin?
Nou ja, het was ik vond het leuk en ook heel goed dat hij zo dit verhaal vertelde. En volgens mij, wat hij wil, dat wil ik namelijk ook. gewoon terug naar de bedoeling en naar de eenvoud. Vertrouwen naar die professional.
Ik weet dat het woord de bedoeling bij jullie heel erg de bedoeling is, zeg maar.
Exact, ja. Exact. En kijk wat hij aangeeft, dat klopt voor een deel ook. En dat is de reden waarom ik hiermee bezig ben. Hè, maar eigenlijk is het ontstaan in een tijd van toch wel de introductie van de marktwerking in de zorg. Dus de keuze van bepaalde woorden is ook wel gekoppeld aan de tijdgeest van toen, van merken.
Het moest ook bedrijfsmatig.
Ja, hè, en verzekers praten over selectieve inkoop in die tijd. En het ging over marktconcurrentie, onderscheidend vermogen. Maar de kern is, en daar ben ik met hem eens, dat we inderdaad goede zorg moeten leveren. En wij zijn nog steeds van overtuigd dat het vraagt om vakmanschap en ook om een stuk specialisme.
Ja.
Want het behandelen van iemand met een borderline is fundamenteel anders dan het behandelen van iemand met een depressie.
En vandaar die merken.
Exact.
Maar specialisme.
Dus, maar ik ben het met hem eens. Het is ook een harde kreet die omarm ik. Dat we terug moeten gaan naar waar het om gaat.
Je had zelf de columnist kunnen zijn. Alleen ben je nu aan de slag en ben jij de schuldige.
Exact.
Ja. Als wij die poging ondernemen. Je probeert heel concreet op een klein stukje. En waar het om gaat is, ik ben behandelaar. En ik krijg een uur terug per dag. Omdat ik niet hoef te vertellen wat ik de hele dag doe. Maar wel alleen maar hoef te delen in mijn logboeken. Hoe proberen we nou die cliënt te helpen? Mm-hmm. Maar er is nog zoveel meer. Dat is niet het enige. Want jullie hebben waarschijnlijk ook een afdeling kwaliteit. Jullie hebben ook een HR-afdeling. We hebben ook nog de inspectie. Wat is de volgende stap?
Ja, de eerste stap is nu. Om dat we nu in gang gezet hebben. Om dat verder uit te bouwen. En de verleiding is groot. Ook door het eerste euforie bij behandelaren. Om het snel uit te vergroten. En nog meer teams. Maar ik wil eerst de komende maanden, zeg maar halverwege het jaar, laten zien dat dit echt werkt.
Want jullie hebben ook dit stuk gepakt omdat het laaghangend fruit is. En dat het ook veel oplevert. Exact. Want een uur per dag is nogal wat.
Voor deze groep van behandelaars en deze specifieke.
Dat geldt niet voor iedereen binnen Arkin.
Dat geldt niet voor iedereen.
Ja.
Maar het doel is inderdaad een ambitie. En dat weet ook VWS, dat weet de verzekeraar. Is om dit verder te gaan verbreden. En in die zin ben ik blij met de uitspraak van de Paul Blokhuis, onze staatssecretaris, die in de laatste editie van Zorgvisie, zeg maar een beetje het vakblad van de zorg, in antwoord op een vraag van de redacteur, de journalist, heeft aangegeven dat wat Arkin doet de norm in Nederland moet gaan worden. Dat is mooi om te horen, maar zover ben ik nog niet, want ik wil het ook laten ervaren in de praktijk. Dat dit een goede manier is. Dat kost tijd. En dat vraagt om vasthoudendheid.
Want 2 maanden, en je zegt Hosanna, dat zeggen bestuurders graag over hun eigen experimenten. Maar als nu de zwarte kant van dit verhaal hier achter die microfoon zit, wat heb je ook al een ja maar gezien?
Ja maar krijg ik vanuit de bedrijfsvoeringskant. Die toen we de eerste cijfers zagen over de omzet, om het woord maar te gebruiken, of de inkomsten.
Ja.
Over januari zei, hey, dat valt wat tegen.
Jullie zijn minder uren declarabel.
Nou, we zijn dat nu zeg maar in kaart aan het brengen. Maar dat komt niet automatisch uit de systemen. Dus dat komt daar wel uit. Maar we zien nu ook al van dat wat we toen met die verzekeraar hadden afgesproken. Met die, wat ik zei, dus technisch en die DBC-registratie aan de achterkant. Dat toch niet werkt. Dus we hebben binnenkort onze eerste evaluatie met onder meer Zilverkruis. En we zitten nu al na te denken over een alternatief. Ook met NZA. Om vasthouden datgene wat we willen bereiken. Maar dit tegelijkertijd op te lossen. Dus het delen van het dilemma met deze stakeholders.
Ja, want wat je nu ontdekt. En hier zie je ook het wezen van bureaucratie. We geven die professional vrijheid. Maar wat er gebeurt is dat je minder volgens systemen zoals bestaan kan laten zien dat je gewerkt hebt. Om het maar zo plat mogelijk te zeggen. Waardoor je je uurtjes niet betaald krijgt. Waardoor het heel veel geld kost. Waardoor je de reflex zou gaan vertonen. Laat me maar weer terugdraaien, want straks gaan we failliet.
Klopt. En daarom is het ook goed dat we dit zo kleinschalig houden. En nog terug naar het begin van het gesprek, toen ik in het loetje aan het ijs stond. Mijn rug recht houden geldt ook hiervoor.
Ja.
Dus mijn reactie naar deze mensen is inderdaad, nee, ik ga niet meer terug naar de oude situatie. En dat zal ik in alle gesprekken aangeven. Omdat ik erin geloof, en ook onze mensen, niet ik alleen, maar die mensen, de behandelaren zelf, dat dit de beste manier is om te gaan doen. Als deze mensen zeggen van, weet je, ik zou nooit meer terug gaan naar die oude situatie. En ik kijk naar ook arbeidsmarktproblematiek en media-uitingen rondom personeelstekort en incidenten in de zorg. Dan bevestigt hoe belangrijk het is om de mensen die voor de zorg kiezen, in dit geval de GGZ, ook daarvoor te houden.
Ja, en want uiteindelijk ook in het verhaal van Harry bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het is ook voor jullie onuitstaanbaar dat iemand die zorg nodig heeft op een wachtlijst staat.
Ja,
en
natuurlijk.
Maanden moet wachten.
Het is verschrikkelijk.
En dat doet het professionele hart bloeden. En dat moet uiteindelijk opgelost moet worden.
Exact. Kijk, wij hopen te laten zien, ook in matig getal in de loop van 2019, dat we met hetzelfde geld meer cliënten van de wachtlijst kunnen halen.
Ja.
Omdat je meer tijd hebt om cliënten in zorg te nemen. Maar net even de tijd om de huisarts te bellen, advies te geven voor een bepaalde patiënt. Of even net dat extra huisbezoek te doen. Van hoe gaat het met hem thuis? Laat ik toch maar even naartoe gaan om te voorkomen dat iemand in crisis raakt.
En
deze nu ontstaan dus meer mogelijkheden voor behandelaren om dat te gaan realiseren.
En is dan ook de lesson learned, hè? Dat als diegenen die luisteren en zeggen, ja, maar ik werk bij de politie, ik werk bij de thuiszorg, ik werk in het ziekenhuis, ik werk bij de verzekering. Hè, want het is niet alleen in de zorg of ook de commercianten hebben hier last van, zeg maar. Is de clue van jullie aanpak, hoe ging dat over dat je eigenlijk letterlijk in het leven van de medewerker bent gaan kijken en gaan kijken, waar besteed je nou je tijd aan? Waar moet je nou tijd aan besteden wat niet bijdraagt aan waarde voor de klant? En kunnen we dat eruit snijden? Want jullie lijken niet in de regels begonnen te zijn, maar bij het leven van de behandelaar.
Exact. Dat is goed, hè, wat ik vorig jaar zei in de gesprekken met die stakeholders. Laat de praktijk leidend zijn in alles wat we doen.
Dus je begint gewoon, zoals ik dat al noem, op dinsdagochtend 10:50. Wat doe ik dan? En kan dat... Hoeft dat niet of kan dat op een andere manier?
Ja,
ja.
Klopt.
Hoe zou dit kunnen falen?
Ik denk het gevoel door de onmacht.
Als over een half jaar jullie verliezen op en oplopen.
Nou, dat zou kunnen. Maar ook onmacht en... gebrek aan lef. Gebrek aan lef, durf. Overal de zorg om dan nu op deze ingeslagen weg verder te gaan. Want niets is zo veilig om op de oude manier door te gaan. In de oude systeem, in de oude bekostiging, in de oude regelgeving.
Maar zoals je al zei, de stakeholders, neem even de verzekeraar, die krijgen al vaak de schuld, maar neem even die. Die moeten ook veranderen.
Ja.
Want die moeten ook op een andere manier toch akkoord gaan en uitbetalen. Om het maar plat mogelijk te zeggen.
Klopt.
Veranderen die ook mee?
Dat gaan we zien dit jaar. Vandaar ook dat kleinschalige experiment. Hè? Een compact en scherp draagvlak. Kijk, als wij in de loop van het jaar kunnen laten zien... en ze gaan het ervaren in een dialoog met ons, met cliënten... nogmaals, dat we voor diezelfde euro meer waar kunnen bieden... en we kunnen helpen samen om dat ook in de techniek op te lossen... Dan komen we denk ik heel ver.
En over 2 jaar... Is dit een succes?
Eerder.
Laten we even zeggen. Over 2 jaar. Over 1 jaar is dit een succes.
Ja.
Wat zie ik? Wat proef ik? Wat ruik ik? Wat maak ik mee waarin ik dat voel? Wat gebeurt er dan waarvan je zegt... Kijk, het is een succes. En dat kan je hier nu zien.
Dan zie je door hoe de mensen op hun werk zijn. Hoe ze met elkaar in gesprek zijn. Het type gesprekken die ze voeren onderling met hun leidinggevende, die gaan over de zorg. Die gaan niet over productiviteit of allerlei financieel-technische registratie-eisen die niet zinvol zijn. Cliënten die gaan aangeven: hey, ik merk dat ik eerder mijn behandelaar te pakken krijg aan de telefoon. Huisartsen die zeggen: van als ik met een patiënt in de spreekkamer zit en die komt elke week langs of op de huisartsenpost s'avonds laat, dan kan ik dan goed overleggen met een psychiater, die is gewoon weer beschikbaar. Als de woonbegeleider van HVO Querido of een andere organisatie, het leger, de woonbegeleider doet zeggen: goh, maar ik maak me toch zorgen over hoe het met hem of haar gaat. Dat iemand aan de telefoon krijgt. Dat soort zaken.
We zien je over 1 jaar terug. En dan gaan we kijken of Harry minder boos wordt.
Is goed. Deal.
Afgesproken.
Deal.
Dankjewel. Het was een prachtige uitzending. Je hebt natuurlijk geluisterd naar Jeroen Buescher bij People Power Change. En te gast was Dick Veluwenkamp van Arkin. Veel succes, Dick, met je mooie crusade. Volgens mij uitermate belangrijk. Jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. En wil je... Jeroen, steek je vinger op. Jeroen,
ben
je
nog ik had eigenlijk nog een vraag. Maar Dick wist het geloof ik niet. Misschien weet jij het, Glenn. Ik heb gehoord dat een DSM-6, het handboek voor het vaststellen van geestelijke ziekte, dat ze daar radiopresentator in willen opnemen de volgende keer. Klopt dat?
Volgens mij staat het er al in.
Oké.
Ja, ja, iets van iets met narcisme en dat soort dingen. Nou, dankjewel Jeroen. Toch, ik zat al te wachten. Je bent nog niet echt onaardig geweest vandaag tegen. Maar het is toch nog even gelukt. Altijd feestelijk. Ja, en ik heb gelukkig de macht over de schuifjes. Ik zet hem gewoon niet meer om. Jij dankt voor het luisteren. Wil je nou meer luisteren? Of heb je tips voor interessante studiogasten op het gebied van learning and development, HR of organisatieverandering? Laat het ons dan weten. Je komt makkelijk met ons in contact via de website peoplepower.radio. Tot de volgende keer.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl